Ik kom zelf oorspronkelijk uit Amsterdam. Ik woon nu 3 jaar in Haarlem. En ja, Boskoop ken ik gewoon niet. Ik wist dat het ergens onder Alfa aan de Rijn lag, maar dat was het. Dus in de voorbereiding van mijn preek dacht ik, ja, ik moet iets opzoeken over Boskoop. En toen zag ik dat hier allemaal tuinders, in ieder geval vanuit de geschiedenis. Maar ik vroeg me af, zijn er nog steeds tuinders hier in de gemeente ook? Wie zijn er van een familie uit tuinders? Dat zijn er niet eens zo heel veel. Want wij kwamen binnenrijden, zeg maar, Boskoop in. En dan kom je echt langs alle bomentelers en nou ja, andere telers. En ik vond het heel erg leuk, omdat, dat vind ik het mooie aan God. Ik ben dan heel zenuwachtig en denk, ik kom in een gemeente die ik niet ken en zo. En dan heeft God zoiets van, komt goed, rustig aan. En ik zoek het op. En tuinders. Nou, kom ik uit een familie van tuinders? Dat is echt zo, ja. Zou je niet zeggen als je me zo ziet. Maar mijn opa, die had zijn eigen tuinkwekerij in Amsterdam. Dat was vroeger de Slotenpolder, dat bestaat allemaal niet meer. En mijn vader heeft daar nog in gewerkt. Dus ik kwam echt hier binnen en ik zei tegen mijn man en tegen mijn collega die ook mee is, Risanne. Hoi. Denk ze, toch gezegd. En zei ik van, oh wat leuk, ik had mijn vader mee moeten nemen. Die had zich echt thuis gevoeld hier. Maar goed. Nou ja, zijn er dus maar een paar tuinders hier. Dus dan ben ik even benieuwd, zijn hier mensen die een eigen onderneming hebben? Ja, ze vliegt. Mensen die, thuiswerkende moeders? Ja, die zijn er ook. thuiswerkende moeders, hè? Huismoeder is ook een thuiswerkende moeder, hè? Even voor de duidelijkheid. Oké, de huismoeders. Oké, en wie studeren er? Wie zijn er aan het studeren? Oké. We studeren allemaal. Oké, nou, ik heb jullie een klein beetje leren kennen. Ik zal iets meer over mij vertellen. Dan weet je ook wie jullie voor je hebben. Ik ben dus Ramona. Ik ben getrouwd met Rogier. Die zit daarachter. Ja, hij steekt nu zijn hand op. Ik heb 2 prachtige dochters. Femke, die is bijna 4. En Elise, die wordt deze maand 1 jaar. En die hebben we even bij vrienden ondergebracht. Dat was voor mij wat praktischer, zeg maar. Omdat ik anders en moeder en spreker. En nou ja, dat wordt iets te ingewikkeld voor me. Dus zodoende. Moeten jullie haar missen? Femke die is lekker boven bij de kindjes. Die was zo een indruk van het voorstelling die hier gegeven werd. Die was zo, ik wil mee. Ontzettend leuk. Hey, ik mag jullie iets vertellen over mijn roeping naar Haarlem toe. En ik hoop dat ik jullie daarmee iets van God kan laten zien aan jullie. Een stukje daarin mag bemoedigen. Dat ik jullie mag zegenen daarin. En ook een stuk hoop geven. En ja, als ik nadenk over mijn roeping naar Haarlem, dat was ongeveer 4 jaar geleden. Ik heb met Arno samen gestudeerd op de Azusa in Amsterdam. En mijn hart ligt echt in Amsterdam. Amsterdam is echt mijn stad. Ik ging daar ook naar de kerk. Ik ben daar opgegroeid, ik ben daar naar school geweest. Amsterdam is echt mijn plekje. Toen was ik klaar met Azusa en ik gooide gewoon de deur open. En ik zei tegen God van, nou, Heer, waar wilt u me hebben? Waar wilt u dat ik dien? En heel veel van mijn jaar, die gingen afstuderen, gingen allemaal de zending in. Die gingen naar het buitenland. En ik had echt zoiets van, ja, zending naar het buitenland. Dacht het niet. Ik ben een echte kaaskop. Ik wil in Nederland blijven. Dus ik kwam in aanraking met Haarlem. Nou, is dat niet zo heel ver van Amsterdam, voor degenen die dat weten. Dat is ongeveer een kwartiertje rijden tussen de grenzen. En, maar ik had echt zoiets van, ja, Haarlem, oké. Okay. Nou, ik kwam daar terecht voor mijn eindstage. Er is daar een netwerk, dat heet Geloven in de Stad. Dat is een beweging of een netwerk van kerken in Haarlem die met elkaar zeggen, wij willen Christus laten zien in de stad. Nou, dat sprak me enorm aan. Dat je als kerken onderling, dan heb ik het over niet alleen Pinkster of Evangelie, maar ook over Baptisten, gereformeerden, PKN. Alle denominaties met elkaar, zo'n 27 inmiddels, die zeggen met elkaar, wij willen Christus laten zien in de stad. Dus, nou, ik ben daar, ik kan er heel lang verhaal vertellen, maar ik ben daar dus naartoe gegaan. En ik mocht meedoen aan het Sunrise project. Arno kent het ook, die heeft daar in meegedaan. Ik weet niet of jij toen al hier in de gemeente was. Ik heb geen flauw idee hoe lang je hier al zit eigenlijk. Sinds je 11e, oh nou. Heb je er ook iets over verteld of niet? Over Sunrise?
Weet je niet meer.
Oké. Okay. Nou, ik mocht meedoen in het project Sunrise. Ik mocht dat coördineren. En Sunrise is een project dat is ontstaan in Groningen bij Athletes in Action. Daar wordt een week lang, in de eerste week van de zomervakantie, wordt er voor kinderen en tieners een sportweek aangeboden. Door middel van clinics en gewoon een balletje trappen op het voetbalveld. Maar het is een mix met het evangelie verkondigen en het evangelie vertellen. En ik mocht dat coördineren. Er waren een hele groep jongeren, heel erg enthousiast, vanuit de kerken die daar aan meedoen. En inmiddels wordt dat al 10 jaar gedaan. Is begonnen met 1 locatie, is uitgegroeid tot 14 locaties... waarin zo'n 27 kerken betrokken zijn om 1 week lang Christus te laten zien in de stad. Alleen ontstond er een stukje onvrede tussen de bij de jongeren van ja, hallo, het is, en ook bij de kerken. Zo van ja, het is maar 1 week. Het is maar 1 week in die zomer. Dus er is er een kerk geweest van nou, zijn contacten ontstaan met de mensen die daar wonen. En die zijn een moestuin begonnen, want dat was nodig. Een andere kerk is een voedselbank begonnen. En zo ontstonden er, zonder een soort springplank, ontstonden er een soort van allemaal kleine lichtjes hier en daar in de stad. Waar mensen gewoon van kerk met elkaar als christen aan de gang gingen. En ik merk altijd als ik over Haarlem praat, ergens anders, dat ze vol verwondering luisteren en zeggen, hoe kan dat dat zoveel kerken met elkaar zo verschillend met elkaar zoiets kunnen doen? Want het is echt een mix. Hè? Het staat gewoon op een locatie sport te doen. Een groepje jongeren in een blauw shirtje die actief bezig zijn. Maar daarnaast staat er allemaal gemeenteleden omheen die met de buurtbewoners aan de praat zijn. Aan het einde van die week is een hele grote buurtbarbecue. En mensen die in die wijk wonen, christenen, niet-christenen, die komen bij elkaar en die praten met elkaar. En toen dacht ik, ja, ik heb dan wel eens met kerken of met mensen gepraat. En die zeiden van, ja, dat willen wij ook. Toen dacht ik, daar is een begin. Ik zeg dus niet dat iedereen somwijs moet gaan doen. Maar wat ik wil zeggen is, het begint met een stukje bewogenheid. En die bewogenheid is ook de reden waarom ik mij geroepen voel naar Haarlem. Want ik wil even met jullie naar de Bijbel gaan. Als je naar Richteren of Rechters, afhankelijk van welke vertaling je hebt, 2. Vanaf vers 7. Richter is een boek wat na Jozua komt, voor de meesten wel bekend. Maar het is goed om het even in het hele gebied te weten. Jozua die kreeg de opdracht om het land te gaan veroveren. Aan het einde van het boek Jozua zie je dat alle stammen zijn verdeeld over Israël. En als Jozua oud is, dan haalt hij alle stamvaders bij elkaar en laat hun de belofte maken van zorg dat je God altijd trouw bent. Dat je zijn geboden, dat je gehoorzaam bent aan zijn geboden, aan de wet van Mozes. En hij laat de stamvaders dat beloven. En de stamvaders zeggen ook, ja, ik beloof het. Nou, met dat het achterhoofd beginnen we aan Richteren. En voor iedereen die Richteren kent, zien we helden opstaan in momenten van verdrukking. Dat moment dat het volk wordt onderdrukt, omdat zij ongehoorzaam zijn aan God. Zij God een held doet opstaan. En dan is er weer een tijd van rust en vrede. Maar laten we even gaan naar Richteren 2, vers 7. Tot en met 10 wil ik even met jullie lezen. Zolang Jozua leefde, had het volk de Heer gediend. Ook na zijn dood waren ze de Heer blijven dienen. Zolang de stammen werden aangevoerd door Jozua's leeftijdsgenoten. Die getuigen waren geweest van de grote daden die de Heer voor Israël had verricht. Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heer, was gestorven toen hij 110 jaar oud was. Nou, dat is verder niet meer zo belangrijk, dat wil ik even laten. Nee, ik lees hem toch even door, sorry. Hij was begraven in het gebied dat hem was toegewezen in Timnat Seres in het bergland van Ephraim, ten noorden van Gaas. Toen ook zijn leeftijdsgenoten met hun voorouders waren verenigd, kwam er een volgende generatie die niet vertrouwd was met de Heer en wat hij voor Israël had gedaan. Er ontstond een generatie zonder God en zonder de ervaring van zijn grote wonderen. Het volk van Israël die 40 jaar door de woestijn had gezwoegd en had gezien hoe God elke keer hun voorging in alle wonderen. Hoe zij elke keer op bijzondere wijze Israël, het land wat God hun beloofd had, in bezit mochten nemen. Het volk dat beloofd had aan God via Jozua dat zij altijd trouw zouden zijn, is het ze niet helemaal gelukt om dat door te geven. En er ontstaat een generatie die God niet kent en niet de ervaring heeft van zijn wonderen. Als ik kijk naar de wereld waarin we nu in leven, dan leven wij in een generatie die wordt opgegroeid zonder God en zonder de tekenen van zijn wonderen. Kijk maar naar mijn dochter, die moet nog naar de basisschool gaan. Die zit ook op het kinderdagverblijf, dus ik merk dat al. Met feestdagen en zo, dat het dan een beetje... de paashaas komt alweer om de hoek kijken, zeg maar. Maar alle moeders die hier kinderen hebben op de basisschool, die merken het. Ja, tenzij je op een superchristelijke school hebt zitten natuurlijk. Maar ook als je kinderen op de middelbare school hebt zitten, je merkt het. Als jij zelf op de middelbare school zit, je merkt het. Er wordt niet die aandacht meer gegeven zoals ik dat altijd vroeger hoor van mijn opa en oma. Toen nog echt die verzuiling in Nederland was. Dat is weg. Dat je ergens bij hoorde. Als wij in Sunrise in wijken staan, dan zijn kinderen die zeggen, de Bijbel? Huh? Wat is dat? We hebben ze nooit van gehoord. Jezus? Ja. Ja, die roep ik altijd als ik ergens boos over ben. Of voor volwassenen, op mijn werk hoor ik het ook. Dat regelmatig het vloeken waar Jezus in wordt aangeroepen. Ik denk van ja, dat kennen we. We leven in een generatie die God niet kent. En dat raakt mij. Het raakt mij persoonlijk. Ik als christen leef in een generatie die God niet kent. Wij waren anderhalf jaar geleden met de kerk in Haarlem, hadden wij een grote dienst in de sporthal. Er waren zo'n 800 mensen bij elkaar om God aan te roepen. Voor hem te zingen. En er kwam een spreker, en ik ben even zijn naam kwijt, maar hij vertelde een verhaal. En die zei, als je hier de deur uitloopt, uit dit gebouw, dan staat er daarboven, you're now entering the mission field. U loopt het zendingsveld binnen. Toen had ik voor mezelf, ik ben geroepen naar het zendingsveld. Want ze staan aan de overkant van mijn deur. Als jullie straks de kerk uitlopen, dan is het, you are now entering the mission field. Jullie lopen het zendingsgebied binnen. We leven in een verloren generatie. Nederland telt zo'n 16 miljoen inwoners. Iets meer inmiddels. Waarvan 17% slechts een religieuze dienst bijwoont. Dat is dus niet eens zozeer dat Jezus daar in het midden centraal staat, maar het is maar 17%. 73% in Nederland bezoekt zelden of nooit een kerk. Tussen de 18 en 25 jaar bezoekt zelfs 83% geen kerk. 400 jongeren per maand verlaten de kerk. You are now entering the mission field. Ja, dat doet wat met mij. Waarom? Ik voel die bewogenheid van God. Ik voel Die gebrokenheid van God die jij heeft voor de verloren mensen. Want dat is waar het om gaat. Wij zijn hier voor de relatie met God. Maar we zijn hier ook om dat uit te delen. Ja, toch? God liefhebben en zijn geboden houden betekent een voorbeeld zijn. Ik wil heel veel met jullie lezen. Deuteronomium 6, 4 tot 9. Luister, Israël. De Heer onze God, de Heer is de enige. Heb daarom de Heer lief, met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als teken om uw arm en als band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Geef het door! Van generatie op generatie, geef het door. Wij mogen het zout zijn van de aarde, zoals dat in Matteüs staat. En als we daar niet ons best voor doen, dan zijn we niet veel anders dan de humanisten. Is even heel hard gezegd. Maar dan maken we niet het verschil. God heeft ons een grote opdracht gegeven. Ga uit. Ik zend jullie. En waarom? Vanwege Jezus' hart. Hij wil er zijn voor de verlorenen. En dat is mijn roeping. Niet specifiek voor Haarlem. Maar het is gewoon een deel van mijn leven. Ik wil mijn leven als christen delen met mijn buren. Dat is ook de reden waarom ik met iemand anders, een andere christen uit de wijk en nog een paar anderen uit onze wijk waar wij wonen in Haarlem, in Schalkwijk staat. Schalkwijk en Haarlem staan ongeveer gelijk aan de Bijlmer Baaiers in Amsterdam, zeg maar. Daar wordt altijd, nou, ik weet niet welke buurt hier in Boskoop bekend staat als van, nou, daar moet je na 9 uur 's avonds niet meer komen. Ik weet niet of die bestaat in Boskoop. Geen idee. Want ik ken Boskoop niet. Ik ken alleen de grote steden. Maar dan ben ik even kwijt wat ik wilde zeggen. Maar wij zijn gestart om in de wijk. We hebben gezegd als christenen, verschillende christenen uit verschillende kerken, we hebben elkaar opgezocht en we hebben gezegd: wij willen ons christen zijn laten zien. Wij willen aan de hand van het evangelie, wat centraal moet staan, willen wij gemeenschap hebben met christenen. Niet alleen onderling, maar ook met niet-christenen. En we zijn, denk ik, nu zo'n 2 jaar onderweg. En ik denk dat we vorige week voor het eerst gingen we met elkaar eten. We doen dat 1 keer in de zoveel weken. Hadden we 2 niet-christenen bij ons aan tafel. Het heeft even geduurd. Was even zoeken wat bij ons paste. Maar daar zaten wij aan tafel. Een mevrouw van 66, helemaal alleen. Niemand meer, geen kinderen. Nooit getrouwd geweest. En die zag een oproepje bij ons. We hadden op een site, een buurtsite hadden we wat achtergelaten. En die had gereageerd van, hé, wat leuk, er is een gezin met kinderen. Daar wil ik bij zijn. Ja, en dat christenen, dat vind ik niet zo erg. Dat is prima. En iemand anders die ook alleen is, die wilde graag komen. En die is gekomen. En die had echt na afloop zoiets van, ja, ik wil vaker terugkomen. En wat hebben we gedaan? We hebben met elkaar gegeten. We hebben een stukje uit de Bijbel gelezen. Omdat we dat ook heel nadrukkelijk hadden gezegd. Het evangelie bij ons staat centraal. En dat was prima. En ontstond een heel gesprek. We hebben niet van tevoren een hele missie gedaan over, we gaan een alfacursus starten en iedereen meedoen en een hele reclamecampagne of zo. Nee, we zijn gewoon heel klein begonnen en gezegd, dit ligt ons op ons hart en dit willen wij doen. Nou, de alfacursus is ontzettend goed, hè? Even voor de duidelijkheid. Want ik ben daar helemaal voor. Maar God gebruikt verschillende manieren. En daarin kunnen we onze grote opdracht vervullen en kunnen we verantwoordelijkheid nemen. Maar het begint bij bewogenheid. En het begint bij passie. Heeft u die passie? Heeft u die bewogenheid? Voelt u dat? Als we in Matteüs 9 kijken, Er staat, ik ga er even naartoe. Er staat Jezus, vlak voordat ze Jeruzalem binnengaan. En hij kijkt naar de mensenmenigte en hij voelde medelijden met hen. Omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen als schapen zonder herder. En de tekst daarna is heel erg bekend. Het gaat over, vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen. Maar ik wil even stilstaan. Hij had medelijden met hen. Omdat ze zo uitgeput en hulpeloos uitzagen. En dat is wat ik zie als ik in mijn werk bezig ben. Op dit moment werk ik wat bij, in Heemskerk, in 2 verpleeghuizen. En dan mag ik als medewerker wel zijn, mag ik omzien naar een stukje zingeving voor ouderen, die ouder zijn dan 70. En ik werk met die mensen, ik kom die mensen tegen. En als ik dan soms hun verhaal hoor, wat ze allemaal hebben meegemaakt. De eerste paar weken dat ik daar werkte, toen zat ik huilend terug in mijn auto. Toen dacht ik, die hebben al zo lang leven gehad en God niet echt leren kennen. Dat is toch bizar. In zo'n generatie leven wij. You're now entering the mission field. Brand ons hart nog. Net zoals Jezus dat deed. Niet, dat van Matthäus 9 is maar één voorbeeld. Maar we zien hoe hij omziet naar de tollenaars, de zondaars, de verloren mensen, de weduwen. Dat is waar het om gaat. Brand ons hart nog. Brand ons hart nog. Van die opdracht die God ons gegeven heeft. Hoe kunnen wij ons inzetten als dienaar van God? Het welbekende gelijkenis van in Matthäus 25 over de talenten. En daar wil ik even bij stilstaan. Omdat soms kan het echt als een last neergelegd worden. Als er één ding is, ik ben iemand met een hoog verantwoordelijkheidsgevoel. Dus soms heb ik ook het gevoel dat ik de hele wereld moet redden. Ja, dat kan natuurlijk niet. Het is gekke werk. En dan is God daar weer en die zegt dan, mijn last is niet aan jou om te dragen. En dat wil ik even aanstippen, omdat ja, God roept ons op om zijn liefde te delen, om zijn evangelie te delen, maar wel met de verantwoordelijkheid die wij aankunnen, met de talenten die we hebben gekregen. En het gaat erom dat we ze gebruiken, dus niet in de grond stoppen, zoals in de gelijkenis staat, maar dat we ze gebruiken. Maar dat we ermee mogen doen wat God ons toevertrouwt. En daarin is de relatie met God het belangrijkste. Daar begint het. Want als wij die relatie met God goed hebben, dan komt die passie en de bewogenheid ook. Daar begint het mee. We leven in een verloren generatie. En God zoekt geloofshelden. Als je kijkt in het boek Richteren, dan zie je elke keer als Israël de fout ingaat, dat onherroepelijk de vrede over is. Dat God wordt boos op zijn volk door de zonde en ze worden onderdrukt door een vijand. Maar dan roept het volk in wanhoop naar God en zegt help, ze roepen de Heer aan. En God hoort dat. En hij laat een bevrijder opstaan. En dan wordt de vijand overwonnen. Is er een periode van vrede. Ja, Gods oordeel is er. Maar zijn vergeving geeft herstel. In de relatie. Zeker als er berouw is. Want dat is wat hij het liefste wil. Maar op die mensen zoals Gideon, Barak, Simon, Jefta, die in Richter worden genoemd. Maar ook als we kijken in Hebreeën 11, het hoofdstuk over de geloofshelden. Daar mogen wij op staan. Dat mogen wij gebruiken om te laten zien wat God in de geschiedenis heeft gedaan. Voor de wereld, voor het volk van Israël. voor de mensen daaromheen. En die helden, die in Richteren worden genoemd, was niet dat die perfect waren. Dat was helemaal niet zo. Vaak Gideon, die had 3 keer een teken nodig om zeker te weten. Is het echt wel God als u het bent? Maar zijn zwakheid werd kracht. Dat zijn geloofshelden. Dus als begin met bewogenheid en passie in de relatie met God die jij hebt, dan gaat het er niet om dat we eerst al onze zaakjes op orde moeten hebben, dat we perfect moeten zijn. Nee, hij zegt ga. Ik ga je voor, ik ga met je mee. Ik sta naast je, ik sta voor je, ik sta achter je. Hoe dan ook, ik ben er. Maar ga. En dat is wat ik voel als ik denk over mijn roeping in haar. Dan zegt God tegen mij, ga. Pak je fakkel op en ga. Brandende fakkel. Ik probeer iets mee te geven. Ik probeer jullie in bewogenheid te krijgen. Ik ken jullie niet zo goed, maar om te voelen wat God voelt voor die verloren generatie. En dat dit voor ons nu de tijd is om uit te stappen. Of juist in de boot stappen, dat kan ook. Dat is net hoe je ernaar kijkt. Maar wat al veel gebruikt wordt, is altijd uit de boot. Stap uit de boot, net als Petrus dat deed. Een verloren generatie die zoekt geloofshelden. Een brandend hart. Het vaderhart van God. Een voorbeeld willen zijn en durven. Verantwoordelijkheid kunnen dragen in de manier die God je gegeven heeft. In gehoorzaamheid en afhankelijkheid van Hem. Om een verloren generatie waarin we nu, vandaag leven, te kunnen laten zien dat er redding is door Jezus Christus. God is een God die niet verandert, die altijd hetzelfde is. Aan het begin van de schepping tot nu. Hij verandert niet. En hij wil met iedereen, iedereen, een liefdesrelatie hebben. Met jou en mij, maar ook met die buurman. Die soms wat geluidsoverlast veroorzaakt. Ook met die gillende kinderen altijd langs de deur. Voor iedereen. Zending is aan de overkant van die straat. En ik wil zo een filmpje laten zien. Op dit moment is mijn... Als ik kijk naar Haarlem, ben ik bezig met... We hebben een hele grote groep, 140 jongeren in Haarlem, van verschillende kerken, die aan Sunrise meedoen. En wij zitten heel erg met de vraag van hoe houden we zij nou het hele jaar door enthousiast voor Jezus? Want zij zijn degene die op school, die verloren generatie ook tegenkomen. En als je het ook op je werk tegenkomt. Goed, ik ben heel erg met jongeren bezig. En ik, het liefst zou ik al die 140 jongeren in mijn woonkamer willen hebben, elke maand. Nou, mijn woonkamer is klein. Passen nooit 140 jongeren in. Maar gewoon omdat ik wil laten zien hoe je je leven als christen kan delen. En dat kan weer uitdelen. Op school. Op je bijbaan. Waar je studeert. Aan je kinderen als je moeder bent of vader. Op je werk. Aan je werknemers. Als je een eigen onderneming hebt. Dit filmpje is gemaakt door een aantal van de jongeren. 2 jaar geleden, als ik het goed heb. Zij wilden graag een promotie maken voor het Sunrise project. Dat is een groepje jongeren die heel creatief zijn. Onwijs goed. Ze hebben een eigen nummer geschreven. De tekst en alles helemaal zelf bedacht. En dit is wat zij verlangen voor Haarlem. Maar als ik dit filmpje kijk, dan denk ik, dit is mijn verlangen voor heel Nederland. Dus daarom wil ik het graag met jullie delen. Bent u er klaar voor? Bent u er klaar voor? Krachtig filmpje, hè? Ik krijg nog steeds kippenvel. En ik heb hem echt al 40 keer gezien of zo. Bent u er klaar voor? Dit is mijn droom. Voor Haarlem, voor Nederland. Dat we al die kruisen, acht lichtbakens, omhoog mogen schieten. En dat Nederland gezien wordt niet als de plek waar je drugs kan halen of waar je vrije seks kan hebben. Nee, de plek waar Jezus geëerd wordt. Waar Jezus' naam groot gemaakt wordt. Dat is wat ik verlang. En dan mag u deel aannemen, gewoon op de manier zoals u bent. Gewoon als christen. Uw leven delen met uw omgeving. En zo ontstaan er allemaal kleine lichtpuntjes. Gelooft u dat dat kan? Ik wel. Ik zie het in Haarlem gebeuren. Ik zie het op andere plekken in Nederland gebeuren. Dit is de tijd, jongens. Dit is het moment. We leven in die verloren generatie. Ik wil jullie vragen iets te doen. Ik wil vragen of jullie willen gaan staan. Op jullie plek. Oeh, spannend. Wat gaan we doen? Ik wil jullie vragen, kijk eens om je heen. Ik wil dat graag dat we voor elkaar gaan bidden. Maar ik wil het wel op een bepaalde manier doen. Misschien hebben jullie het wel eens gedaan. Dat weet ik niet. Maar ik had gewoon heel erg op mijn hart om dit te doen. Ik wil vragen of iemand van de oudere generatie, en daarmee bedoel ik maar even 55 plus. Sorry even voor de leeftijdsgrens, maar ik moet hem ergens leggen. Iemand te zoeken die jonger is dan u. Dan jou, zeg maar. Ja, dus dat vraagt even dat je wel van je plekje afkomt. Van iemand tot ongeveer zeggen, even kijken, zijn er hier tieners of niet? Zijn hier onder de 18 jaar, zijn er hier? Ik zie wel kinderen, maar... Oké, ik weet dat jullie dit niet, dat jullie dit lastig vinden misschien, maar degene die onder de 18 is, willen die heel even naar voren komen? Even hier, want dan heb ik even een beeld. Want ik zie dat er niet zo heel veel zijn. Ja? Durven jullie? Top, jullie zijn echt geweldig. Vind ik echt heel moedig van jullie. Fantastisch. Het zijn er 5. Wauw. Hier zit nog meer. Ja, degene die niet durft is niet erg hoor. Blijf lekker zitten als je niet durft. Maakt het helemaal niet uit. Het gaat om het beeld. Dit is jullie volgende generatie. Ja, de kinderen zou ik ook meenemen. Maar ja, de meeste zitten allemaal boven. Dit is jullie volgende generatie. Hier mogen jullie in investeren. Dan wil ik vragen of de 55 plus, er allemaal omheen gaan staan, dat wordt een beetje veel, maar ik wil even kijken hoe dit gaat werken. Maar ik wil één iemand vragen om bij elke tiener 1 te staan. Van de 55 plus. Dus wie durft? Ja, misschien is vrouw, maar ja, maakt me niet. Ik weet niet wat jullie regel hier is. Of dat jullie überhaupt een regel in hebben. Mooi. Er zijn natuurlijk nog een aantal over. En we hebben nog, tussen die 55 en die 20 hebben we nog een hele groep. Kunnen we eens kijken of dat kan mixen. Dus ik wil vragen om de 55 plus naar iemand te gaan die jonger is dan jou. Ja, ik... Ik weet dat ik iets heel ingewikkelds doe. Maar jullie kennen elkaar allemaal, dus ik denk dat gaat vast wel goed. We gaan zo voor elkaar bidden. Dus blijf er ook even bewust van, hè, dat je straks voor iemand gaat bidden. Dus mag het er ook eens staan. Ook als je het gevoel hebt, blijf er ook ontspannen in. Als je het gevoel hebt van nou, dat zie ik niet zitten, doe het dan ook vooral niet. Ja? Ik wil niks opleggen. Oké, dan zijn er een aantal mensen. die nog niet een iemand naast zich hebben om voor te bidden. Dus zoek elkaar even op dat je echt 2-on-2 bent. Ja? Vijftig plus, oh ja. Misschien dat het wel goed gaat. Het principe is dat je iemand zoekt die jonger is. Dat is het principe. Ja? Is er nog iemand die niet iemand... Is er iemand alleen? Hier is nog iemand alleen. Kan iemand bij haar gaan staan? Verder nog iemand alleen? Ik zou het echt... Hier nog één. Hier nog een jongere. Die, twintiger, of niet? Ja, 20er alleen. Kom op. 50 plus. Snel. Oké. Okay. Hebben we elkaar allemaal gevonden? Ik zie jou nog steeds alleen staan. Is er niemand meer over? Ja, hier. Oké. Okay. Wat is het idee? We gaan bidden voor elkaar. Ik wil graag dat jullie een moment nemen voor de persoon naast je te bidden. En ik vraag expres het leeftijdsverschil, omdat het gaat om de generaties. Maar dat hadden jullie misschien al begrepen. Ik wil eerst vragen of degene die ouder is, wil bidden voor de jongere persoon. Om een zegen te vragen voor die persoon, voor zijn toekomst, samen met God. En ook de zegen mag geven in dat jij als oudere achter deze jongere generatie staat. Om te laten weten, je bent niet alleen. En daarna mag het natuurlijk andersom. Want wat is mooier als een jongere iemand voor een oudere iemand bidt? Dat is iets heel bijzonders. Mijn dochter die bidt af en toe voor me. Ze zegt, mama, ik ga voor je bidden. Is goed, schat. En dan gaat het ongeveer. Jezus naam, amen. Dus het is niet erg. Het maakt dus niet uit, hè, als je denkt van, bidden, dat wil ik niet. Mijn dochter van 3 lukt het ook. Anders doe je gewoon, in Jezus naam, amen. Ja? Wees daar ontspannen in. Dat vind ik het belangrijkste. Oké. Zullen we met elkaar bidden? Ik zal afsluiten. Hier mogen staan en voor onze jongeren mogen bidden en voor onze ouderen. Dat we mogen bidden voor de persoon die naast ons staat, die we mogen aanmoedigen om te gaan, om uw leven te delen. Het leven dat wij met u leven, Heer. De relatie die wij met u hebben, Heer. Heer, ik dank u, Heer, dat we elkaar daarin mogen bemoedigen. Heer, en ik bid voor deze gemeente, Heer, dat zij deze bemoediging echt ten harte nemen, Heer. Dat ze mogen weten dat ze met elkaar als gemeente uw licht mogen laten zien. Gewoon op de manier zoals ze zijn. Je mag terug naar je plekje. Degenen die mij al vaker hebben horen spreken, die weten altijd dat ik iets van praktisch maak. En ik dank jullie wel dat jullie aan mee wilden doen. Zoek Gods hart. Stem jouw hart af op die van de Heer. Want daar is die passie en vuur. Voor de persoon naast je, hier in de kerk, maar ook vooral daarbuiten. Denk daaraan, als jullie straks naar buiten lopen, jullie are now entering the mission field. Je stapt het zendingsveld binnen. Dank jullie.